Hoofdstuk 26, te Capernaum. Gedurende de tussenpozen van zijn reizen door het land, vertoefde Jezus vaak te Capernaum. En deze plaats werd bekend als zijn eigen stad. Matteüs 9, vers 1. Capernaum lag aan de oever van het meer van Galilea en bij de grens van de prachtige vlakte van Genesaret. Ja, bijna erop. De diepe ligging van het meer geeft aan de vlakte die haar oevers omgeeft het groeizame zuidelijke klimaat. Hier groeiden in de dagen van Jezus de palmboom en de olijf. Hier waren boom en wijngaard, groene akkers, een rijpe overvloed van vrolijk bloemende bloeien en dit alles bevochtigd door de levende stromen die uit de rots ontsprongen. De oevers van het meer en de bergen die het op enige afstand omgeven, waren bezaaid met steden en dorpen. Het meer was bedekt met vissersboten. Overal klopte het drukke, werkzame leven. Capernaum was zeer geschikt om het centrum te zijn van het werk van de heiland. Omdat het aan de hoofdweg van Damascus naar Jeruzalem en Egypte was gelegen en naar de Middellandse Zee, was er veel doortrekkend verkeer. Mensen uit vele landen trokken door de stad en vertoefden daar voor een rustpauze tijdens hun heen- en terugreizen. Hier kon Jezus alle nationaliteiten en alle standen ontmoeten, de rijken en de groten, zoals de armen en de nederigen, en zijn lessen zouden uitgedragen worden naar alle landen en naar vele gezinnen. Op deze wijze zou een onderzoek van de profetieën aangekondigd worden, de aandacht gericht op de heiland en zijn prediking aan de hele wereld gebracht worden. Niettegenstaande de actie van het Sanhedrin tegen Jezus, zagen de mensen vol verlangen toe hoe zijn zending zich zou ontwikkelen. De gehele hemel was aangedaan met belangstelling. Engelen waren de weg aan het voorbereiden voor zijn dienstwerk, door de harten van de mensen te bewerken en hen tot de heiland te trekken. In Capernaum was de zoon van de edelman, die door Jezus genezen was, een getuige van zijn macht. En de hoveling en zijn gezin getuigden van hun geloof. Toen bekend werd dat de leraar zelf onder hen was, raakte de hele stad in opwinding. Menigeen kwam tot hem. Op Sabbat trokken de mensen in grote getalen naar de synagogen, totdat velen van hen moesten terugkeren, omdat ze niet meer naar binnen konden. Allen die de heiland hoorden, stonden versteld over zijn leer, want zijn woord was met gezag. Lucas 4, vers 32. Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden. Matteüs 7, vers 29. Wat de schriftgeleerden en de oudsten leerden, was koud en formeel, als een les die ze machinaal uit het hoofd geleerd hadden. Het woord van God bezat voor hen geen levengevende kracht. Hun eigen overleveringen en de ideeën werden ervoor in de plaats gesteld. En in de tot een sleur geworden reeks diensten beweerden ze dat ze de wet verklaarden, maar geen inspiratie van God beroerde hun eigen harten of die van de toehoorders. Jezus hield zich niet op met de verschillende strijdpunten onder de Joden. Het was zijn werk de waarheid naar voren te brengen. Zijn woorden wierpen stromen van licht over wat de patriarchen en profeten geleerd hadden. En de schriften kwamen tot de mensen als een nieuwe openbaring. Nooit tevoren hadden zijn toehoorders zulk een diepe betekenis in het woord van God gevonden. Jezus kwam de mensen tegemoet op hun eigen terrein, als iemand die op de hoogte was van hun verwarring. Hij maakte de waarheid duidelijk door haar op de meest rechtstreekse en eenvoudigste manier naar voren te brengen. Zijn taal was zuiver, verfijnd en helder als een vlietende stroom. Zijn stem klonk als muziek in de oren van hen die geluisterd hadden naar de eentonige stemmen van de rabbies. Maar hoewel zijn leer eenvoudig was, sprak hij als iemand met gezag. Dit kenmerk maakte zijn leer geheel verschillend van de anderen. De rabbies spraken twijfelend en aarzelend, alsof men de geschriften zo zou kunnen verklaren dat ze het of het ene of precies het tegenovergestelde betekenen. De toehoorders raakten dagelijks meer in onzekerheid. Maar Jezus leerde dat de geschriften een ontwistbaar gezag hebben. Wat zijn onderwerp ook was, het werd naar voren gebracht met kracht, alsof zijn woorden niet bestreden konden worden. Toch was hij eerder ernstig dan heftig. Hij sprak als iemand die een bepaald doel wilde bereiken. Hij bracht de werkelijkheid van de eeuwige wereld naar voren. In ieder onderwerp werd God geopenbaard. Jezus trachtte de ban van verdwazing die de mensen in de aardse dingen gevangen houdt, te verbreken. Hij bracht de dingen van dit leven in een juiste houding als ondergeschikt aan de dingen van eeuwig gewicht. maar hij ontkende het belang ervan niet. Hij leerde dat de hemel en de aarde met elkaar verbonden zijn en dat kennis van goddelijke waarheid de mens waarlijk bereid maakt om de plichten in het dagelijks leven beter te vervullen. Hij sprak als iemand die vertrouwd was met de hemel, die zich bewust was van zijn houding tot God, maar toch zijn eenheid met ieder lid van het menselijk geslacht erkende. Zijn genadeboodschappen verschilden naar gelang van zijn toehoorders. Hij wist hoe, met het woord, de moeder te ondersteunen. Jesaja 50, vers 4. Want genade was op zijn lippen uitgegoten, zodat hij de schatten der waarheid op de aantrekkelijkste manier aan de mensen zou kunnen mededelen. Hij bezat tact om de bevooroordeelde geesten tegemoet te treden en te verrassen met illustraties die hun aandacht in beslag namen. Door middel van het voorstellingsvermogen bereikte hij het hart. Zijn voorbeelden nam hij uit het dagelijks leven en hoewel ze eenvoudig waren, bevatten ze een wonderlijke diepe betekenis. De vogels des hemels, de lelies des velds, het zaad, de herder en zijn schapen, met deze onderwerpen illustreerde Christus eeuwige waarheid. En steeds daarna, wanneer zijn toehoorders weer eens de dingen in de natuur zagen, dachten zij terug aan zijn woorden. Christus' voorbeelden waren een voortdurende herhaling van zijn lessen. Christus vleide de mensen nooit. Hij sprak nimmer over iets dat hun inbeelding of fantasie zou kunnen opwekken, en hij prees hun ook niet om hun pintere verzinsels. Maar mensen die diep en onbevooroordeeld nadachten, namen zijn leer aan en ontdekten dat hun wijsheid daardoor bevestigd werd. Zij verbaasden zich over de geestelijke wijsheid die in de meest eenvoudige taal tot uitdrukking werd gebracht. De mensen die de beste opleiding hadden genoten, werden aangetrokken door zijn woorden, en de ongeletterden trokken er steeds voordeel uit. Hij had een boodschap voor de ongeletterden, en hij maakte zelfs de heidenen duidelijk dat hij een boodschap voor hen had. Zijn tedere erbarmen viel met de nederige aanraking in de vermoeide en bezorgde harten. Zelfs te midden van de roerigheid van de boze vijanden was hij omringd door een atmosfeer van vrede. De schoonheid van zijn aangezicht, de liefelijkheid van zijn karakter, boven alles de liefde die hij sprak, uit zijn blik en stem trokken allen die niet in ongeloof verhard waren tot hem. Indien daar niet die liefelijke, medelevende geest geweest was, die in ieder blik en uit ieder woord naar voren kwam, zou hij niet in staat zijn geweest de grote menigte aan te trekken zoals hij dat deed. De leidenden die tot hem kwamen, voelden dat hij zijn belang verbond met de hunnen als een getrouw en tedere vriend. En ze verlangden meer te weten over de waarheden die hij leerde. De hemel werd dichterbij gebracht. Ze verlangden ernaar in zijn tegenwoordigheid te vertoeven, zodat de vertroosting van zijn liefde voortdurend bij hen zou zijn. Jezus sloeg met diepe ernst de veranderende gelaatsuitdrukkingen van zijn toehoorders gade. De gezichten die belangstelling en welgevallen uitdrukten, gaven hem grote voldoening. Wanneer de pijlen der waarheid in de zielen doordrongen, de hinderpalen van zelfzucht doorbraken en berouw teweeg brachten, en tenslotte dankbaarheid, verheugde dit de heiland. Wanneer zijn ogen over de menigte van de toehoorders gleden en hij daaronder gezichten herkende die hij eerder gezien had, lichtte zijn gelaat op van vreugde. Hij zag in hen hoopvolle onderdanen van zijn koninkrijk. Wanneer de waarheid zonder omwegen onder woorden werd gebracht en een geliefdkoosd dwaalbegrip bereikte, bemerkte hij de verandering van het gelaat, de koude, afwijzende blik die vertelde dat het licht niet welkom was. Wanneer hij zag hoe mensen de boodschap van vrede afwezen, werd zijn hart tot in het diepst getroffen. Jezus sprak in de synagogen over het koninkrijk dat hij zou oprichten en over zijn zending gevangenen van Satan te bevrijden. Hij werd onderbroken door een kreet van angst. Een krankzinnige snelde zich uit de menigte naar voren, terwijl hij uitriep, "Ha, wat heb gij met ons te maken, Jezus van Nazareth? Zijt gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet het wel. Ik weet wel wie gij zijt, de heilige God." Lucas 4, vers 34. Overal heerste er nu verwarring en schrik. De aandacht van de mensen werd van Christus afgeleid en men luisterde niet meer naar zijn woorden. Dat was Satans opzet door zijn slachtoffer in de synagoge te brengen. Maar Jezus bestrafte de boze geest en zei, "Stil en veruit hem." En de boze geest wierp hem in het midden neer en voer van hem uit zonder hem enige kwaad te doen. Lucas 4, vers 35. De geest van deze diep ongelukkige zieke was verduisterd door Satan, maar in de tegenwoordigheid van de heiland had een lichtstraal de duisternis doordrongen. Hij werd aangespoord te verlangen naar verlossing van de heerschappij van Satan, maar de boze geest weerstond de kracht van Christus. Toen de man trachtte een beroep op Jezus te doen om hulp, legde de boze geest hem de woorden in de mond en hij schreeuwde het uit in een verschrikkelijke angst. De krankzinnige begreep gedeeltelijk dat hij in de tegenwoordigheid was van iemand die hem zou kunnen bevrijden. Maar toen hij probeerde binnen bereik van die machtige hand te komen, weerhield de wil van een ander hem en werden de woorden van een ander in hem geuit. De strijd van de macht van Satan en zijn eigen verlangen om verlost te worden was verschrikkelijk. Hij die Satan had overwonnen bij de verzoeking in de woestijn, werd wederom tegenover zijn vijand gesteld. De boze geest gebruikte al zijn kracht om de macht over zijn slachtoffer te behouden. Wanneer hij hier grond zou verliezen, zou dat betekenen dat hij een overwinning aan Jezus liet. Het scheen dat de gekwelde man zijn leven zou moeten geven in de strijd met de vijand die de ondergang van zijn mensheid was geweest. Maar de heiland sprak met gezag en bevrijdde de gevangenen. De man die bezeten was geweest, stond voor de verbaasde mensen, gelukkig dat hij verlost was en de macht over zichzelf bezat. Zelfs de boze geest had getuigd van de goddelijke kracht van Christus. De man loofde God voor zijn bevrijding. De ogen die nog maar zo kort geleden hadden gevlamd met het vuur der waanzin, straalden nu van intelligentie en vloeiden over van tranen van dankbaarheid. De mensen stonden sprakeloos van verbazing. Zodra ze weer spreken konden, riepen ze uit: "Wat was dit? Een nieuwe leer met gezag. Ook de onreine geesten geeft hij bevelen en ze gehoorzamen hem." Markus 1, vers 27. De geheime oorzaak van de ziekte die deze man gemaakt had tot een verschrikkelijke aanblik voor zijn vrienden en een last voor zichzelf, lag in zijn eigen leven. Hij was geboeid geweest door de genoegens van de zonde en had getracht het leven tot één groot carnaval te maken. Hij had niet kunnen dromen dat hij een schrik voor de wereld en een blaam voor zijn gezin zou worden. Hij meende dat hij zijn leven zou kunnen doorbrengen in een argeloze dwaasheid. Maar toen hij eenmaal op het hellende vlak was, dwaalden zijn voeten snel af. Onmatigheid en wereldzin bedierven de edele trekken van zijn karakter en Satan ging hem volkomen beheersen. Berouw kwam te laat. Op het ogenblik waarop hij zijn rijkdom en zijn genoegens had willen overgeven om zijn menselijkheid terug te krijgen, was hij hulpeloos in de greep van de boze gekomen. Hij was zelf naar het terrein van de vijand gegaan en Satan had bezit genomen van al zijn vermogens. De verleider had hem verlokt met vele aantrekkelijke voorstellingen. Maar toen de rampzalige man eenmaal in zijn macht was, werd de duivel meedogenloos in zijn wreedheid en verschrikkelijk in zijn boze bezoekingen. Zo zal het gaan met allen die zich overgeven aan de bozen. Het betoverende genot van hun vroege en snelle carrière eindigt in een duisternis van wanhoop of de krankzinnigheid van een verwoeste ziel. Dezelfde boze geest die Christus verzocht had in de woestijn en waarvan de krankzinnige van Capernaum bezeten was, beheerste de ongelovige Joden. Maar bij hen nam hij een schijn van vroomheid aan en trachtte hen te misleiden wat betreft de motieven voor het verwerpen van de heiland. Hun toestand was nog hopelozer dan die van de bezetenen, want zij voelden geen behoefte aan Christus en werden daarom vastgehouden in de kracht van Satan. De periode van Christus' persoonlijke dienstwerk onder de mensen was de tijd waarin de strijdkrachten van het koninkrijk der duisternis de meeste activiteit aan de dag legden. Eeuwenlang had Satan met zijn boze engelen getracht de heerschappij te verkrijgen over het lichaam en de zielen van de mensen, om zonde en lijden over hen te brengen. Bovendien had hij al deze ellende aan God geweten. Jezus openbaarde aan de mens het karakter van God. Hij brak de macht van Satan en bevrijdde diens gevangenen. Nieuw leven, nieuwe liefden en kracht uit de hemel daalden in de harten van de mensen en de vorst van het kwaad werd opgewekt om te strijden voor de oppermacht van zijn koninkrijk. Satan verzamelde al zijn strijdkrachten en bestreed het werk van Christus bij iedere stap. Zo zal het ook zijn in de grote laatste conflict in de strijd tussen gerechtigheid en zonde. Terwijl nieuw leven en licht en kracht neerdalen van omhoog op de discipelen van Christus, schiet er nieuw leven op van beneden en geeft kracht aan de vertegenwoordigers van Satan. Kracht neemt bezit van ieder aards element. Met de geslepenheid die verkregen is door de eeuwen van strijd, gaat de vorst des kwaads te werk onder vermomming. Hij schijnt gekleed als een engel des lichts en grote scharen zullen dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. 1 Timotheus 4 vers 1. In de dagen van Christus waren de leiders en leraars van Israël onmachtig om het werk van Satan te weerstaan. Ze zagen voorbij aan het enige middel waardoor ze de boze geesten hadden kunnen weerstaan. Door het woord van God overwon Christus de bozen. De leiders van Israël beweerden dat ze Gods woord verklaarden, maar ze hadden het alleen bestudeerd om steun te geven aan hun overleveringen en om hun menselijke overleveringen streng te handhaven. Door een verklaring maakten ze dat het ideeën naar voren bracht die God er nooit in had gelegd. Hun geheimzinnige uitleggingen maakten onduidelijk wat hij duidelijk had gemaakt. Zij redetwisten over onbeduidende formaliteiten en ontkende vrijwel de meest belangrijke waarheden. Zo werd wijd en zijd ongeloof gezaaid. Gods woord werd beroofd van zijn kracht en de boze geesten konden hun wil doordrijven. De geschiedenis herhaalt zich. Met de open Bijbel voor zich en terwijl ze belijden eerbied te hebben voor wat de Bijbel leert, verwoesten vele godsdienstige leiders van onze tijd het geloof in de Bijbel als het woord van God. Ze houden zich bezig met het ontledigen van het woord en stellen hun eigen mening boven de duidelijke beweringen van dit woord. In hun handen verliest het zijn kracht. Daarom viert ontrouw hoogtij en is de ongerechtigheid algemeen. Wanneer Satan het geloof in de Bijbel heeft ondermijnd, wijst hij de mensen op andere bronnen van licht en kracht. Op deze wijze dringt hij zich onopgemerkt in. Zij die zich afwenden van de eenvoudige leer van de geschriften en van de overtuigende kracht van de Heilige Geest van God, nodigen de boze geesten uit om de macht over te nemen. Kritiek en getheoretiseer aangaande de geschriften hebben de weg geopend voor spiritisme en theosofie, gemoderniseerde vormen van het oude heidendom, om voet aan de grond te krijgen zelfs in de belijdende kerken van onze Heere Jezus Christus. Zij aan zij met de prediking van het evangelie zijn machten aan het werk die slechts het medium zijn van leugengeesten. Menigeen houdt zich louter uit nieuwsgierigheid hiermee bezig, maar wanneer hij ziet dat hier meer dan een menselijke kracht aan het werk is, wordt hij steeds verder weggelokt, totdat hij beheerst wordt door een wil die sterker is dan de zijne. Hij kan niet ontkomen aan de geheimzinnige kracht daarvan. De verdedigingsmiddelen van de ziel worden afgebroken. Hij heeft geen slagboom meer tegen de zonde. Wanneer eenmaal de remmen van Gods woord en zijn geest verworpen zijn, weet niemand tot welke diepte van verwording hij zal zinken. Geheime zonden en overheerste hartstochten kunnen hem even hopeloos gevangen houden als de bezetenen van Capernaum. Toch is zijn toestand niet hopeloos. Het middel waardoor hij de boze kan overwinnen, is hetzelfde middel waardoor Christus overwon: de macht van het woord van God. God beheerst onze geest niet zonder dat wij daartoe toestemming geven. Maar wanneer we zijn wil willen kennen en doen, behoren zijn beloften ons toe. Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Johannes 8, vers 32. Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten. Johannes 7, vers 17. Door het geloof in deze beloften kan ieder mens bevrijd worden uit de strikken van dwaling en van de heerschappij van de zonde. Ieder mens is vrij om te kiezen door welke macht hij beheerst zal worden. Niemand is zo laag gevallen, niemand is zo slecht dat hij geen verlossing in Christus zou kunnen vinden. De bezetene kon in plaats van een gebed slechts de woorden van Satan stamelen. Toch werd de onuitsprekelijke kreet van zijn hart gehoord. Geen kreet van een hart in nood zal onopgemerkt blijven, ook al wordt die kreet misschien niet in woorden geuit. Zij die erin toestemmen in een verbondsverhouding te treden met de God des hemels, worden niet overgelaten aan de macht van Satan of aan de zwakheid van hun eigen natuur. Ze horen de uitnodiging van de heiland, tenzij men mijn bescherming aangrijpt, met mij vrede maakt. Jesaja 27 vers 5. De geesten der duisternis zullen vechten voor de ziel die eenmaal in hun macht is, maar de engelen van God zullen voor die ziel strijden met een overwinnende kracht. De Heere zegt, kan aan een sterke de buit ontnomen worden, of zullen de gevangenen van hem die in zijn recht is ontkomen? Zo zegt de Heere, toch worden de gevangenen aan een sterke ontnomen en ontkomt de buit van een geweldigen. Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders en ik zelf zal uw zonen redden. Jesaja 49, vers 24 en 25. Terwijl de aanwezigen in de synagoge nog verlamd waren van ontzag, trok Jezus zich terug in het huis van Petrus om wat te rusten. Maar ook hier was een schaduw gevallen. De moeder van de vrouw van Petrus lag ziek, bevangen door zware koorts. Lucas 4, vers 38. Jezus bestrafte de zieken, en de zieke stond op en bediende de meester en zijn discipelen. Berichten over het werk van Christus verspreidden zich snel over heel Capernaum. Uit vrees voor de rabbies durfden de mensen niet op de Sabbat te komen om genezen te worden. Maar zodra de zon verdwenen was achter de horizon, was er een grote opschudding. Vanuit de huizen, de winkels en marktpleinen spoedden de inwoners zich naar de eenvoudige woning waar Jezus een rustplaats had gevonden. De zieken werden gebracht op rustbedden, ze kwamen geleund op een stok of ondersteund door vrienden, strompelden ze tot de nabijheid van de heiland. Onafgebroken kwamen ze en gingen ze weer weg. Niemand kon immers weten of de genezer morgen nog onder hen zou zijn. Nooit tevoren had Capernaum zulk een dag beleefd. De lucht was vervuld van stemmen van triomf en kreten van bevrijding. De heiland verheugde zich over de vreugde die hij had verwekt. Terwijl hij het lijden aanschouwde van hen die tot hem gekomen waren, werd zijn hart met ontferming bewogen en hij verheugde zich over het feit dat hij macht bezat om hun gezondheid en geluk terug te geven. Jezus beëindigde zijn werk niet voor de laatste zieke genezen was. Het was diep in de nacht toen de menigte wegging en de stilte over het huis van Simon viel. De lange, opwindende dag was voorbij en Jezus zocht rust. Maar vroeg, nog diep in de nacht, terwijl de stad nog sluimerde, stond de heiland op en ging naar buiten en hij ging naar een eenzame plaats en bad aldaar. Markus 1, vers 35. Zo werden de dagen van Jezus op aarde doorgebracht. Dikwijls zond hij zijn discipelen weg om naar huis te gaan en te rusten. Maar op vriendelijke wijze verzette hij zich tegen hun pogingen hem van zijn werk af te trekken. De gehele dag arbeidde hij, leerde de ontwetende, genas de zieken, gaf het gezicht aan de blinden en voedde de scharen. En in de avonduren of vroeg in de morgen ging hij weg, naar het heiligdom dat de bergen voor hem waren, om gemeenschap te hebben met zijn vader. Dikwijls bracht hij de gehele nacht door in gebed en meditatie en keerde dan bij het aanbreken van de dag terug naar zijn werk onder de mensen. Vroeg in de morgen kwam Petrus en zijn metgezellen tot Jezus en zeiden dat de inwoners van Capernaum hem reeds zochten. De discipelen waren bitter teleurgesteld geweest over de ontvangst die Jezus tot op dat ogenblik ten deel gevallen was. De autoriteiten in Jeruzalem zochten hem te doden. Zelfs zijn eigen stadgenoten hadden getracht hem het leven te benemen. Maar in Capernaum werd hij met warme geestdrift onthaald en de hoop van de discipelen vlamde opnieuw op. Het zou kunnen zijn dat onder de vrijheid lievende Galileërs de aanhangers voor een nieuw koninkrijk zou kunnen worden gevonden. Maar verbaasd hoorden ze de woorden van Christus: ook aan de andere steden moet ik het evangelie van het koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden. Lucas 4, vers 43. In de opwinding die zich in Capernaum meester maakte, bestond het gevaar dat het doel van zijn zending uit het oog verloren zou worden. Het stelde Jezus niet tevreden de aandacht op zichzelf te richten, als alleen een wonderdoener of iemand die lichamelijke ziekte genas. Hij zocht de mensen tot zich te trekken als hun heiland. Terwijl de mensen ernaar verlangden te geloven dat hij gekomen was als een koning, om een aardse rijk op te richten, verlangde hij hun gedachten te wenden van het aardse naar het geestelijke. Louter aard succes zou zijn werk belemmeren. En de bewondering van de onverschillige menigte deed zijn geest onaangenaam aan. De drang om zichzelf te laten gelden kwam niet voor in zijn leven. De eerbewijzen die de wereld geeft aan positie, rijkdom of talenten waren de zoon des mensen vreemd. Jezus gebruikte geen middelen die mensen aanwenden om aanhang te verkrijgen of huldebetoon af te dwingen. Eeuwen voor zijn geboorte was van de heiland verzegd: hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch die op de straat doen horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken, en de kwijnende glaspit zal hij niet uitdoven. Naar waarheid zal hij het recht openbaren. Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden, tot hij op aarde het recht zal hebben gebracht. Jesaja 42, vers 2 tot 4. De Farizeeën jaagden naar aanzien, door hun nauwgezet in acht nemen van de ceremoniën en door een geprouw met de godverering en aalmoezen. Zij bewezen hun ijver over de zaak van de godsdienst door dit het onderwerp van gesprek te maken. Discussies tussen tegengestelde sekten waren luid en langdurig, en het was niets buitengewoons wanneer men op straat de boze twistgesprekken van vooraanstaande wetgeleerden hoorde. Het leven van Jezus was een opmerkelijke tegenstelling tot dit alles. In dat leven zag men nooit een luidruchtig twistgesprek, geen geprouw met godsverering, geen daad die erop gericht was bijval te verwekken. Christus was verborgen in God en God werd geopenbaard in het karakter van zijn Zoon. Jezus verlangde dat de gedachten van de mensen op deze openbaring gericht en hun huldeblijken daaraan betuigd zouden worden. De zon der gerechtigheid brak niet in schittering uit over de wereld om de zintuigen van zijn heerlijkheid te verblinden. Er staat geschreven van Christus, zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Hosea 6, vers 3. Rustig en zacht breekt het daglicht aan over de aarde, verdrijft de schaduw des duisternis en wekt de wereld tot leven. Zo ging de zon der gerechtigheid op met genezing onder haar vleugels. Maleachi 4, vers 2.